hartelijk welkom op deze eerste Bijbelkring in het nieuwe jaar. We gaan zingen Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen en z'Heere goedheid kent geen palen. 2 en 4 van 25.
Thank you.
We zullen samen bidden. Heren, wij danken u ervoor dat we vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dat u ons ook in dit nieuwe jaar weer alle gelegenheid geeft om verder te gaan met het onderzoek van uw heilig woord. U hebt ons dat woord gegeven, Heren, en u deed dat met een nadrukkelijke bedoeling dat we het zouden gebruiken. Dat we er onderwijs uit zouden zoeken te ontvangen. Want het zijn de schriften inderdaad en de schriften alleen die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. En als wij iets nodig hebben, Heren, in onze duisternis, in onze blindheid, dan is het wel de wijsheid die van boven is. De wijsheid die ons u doet kennen, die ons gemeenschap met u doet zoeken en beleven. Als we iets nodig hebben, dan is het de Heere Jezus Christus. Opdat Hij ons zal zijn tot wijsheid en tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Heren, we willen vanavond weer een ogenblik lezen in wat uw woord ons tekent van deze zaligmaker en van zijn werk. Open onze ogen opdat we hem zien mogen. Verlicht ons verstand opdat we verstaan mogen wat u ons in deze passage uit het Johannesevangelie te zeggen hebt. En laat het ons tot nut, laat het ons tot zegen mogen zijn. We bidden u dat voor ons zoals we hier zijn, ook voor degenen die meeluisteren, vragen wij uw zegen, Heren. En we vragen van u dat u ook hen een goede avond wil geven en dat ook voor hen uw woord mag zijn een kracht tot zaligheid. Bewaar ons voor de zonde en voor alles wat ons van u aftrekt en wat ons van u vervreemdt en wat ons schuldig stelt. Bewaar ons voor alles wat tegen uw heilige wil ingaat, Heere, en hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan verder in Johannes 11. De eerste 6 versen hebben we met elkaar gelezen en overdacht. Ik lees u de volgende versen, dat is dan Johannes 11 vanaf vers 7. En ik lees u vanavond tot en met vers 16. Daarna zeide hij, Jezus, verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht der wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij. Daarna zeide hij tot hen, Lazarus, onze vriend slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit, Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven mocht. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Tot zover voor vanavond. U herinnert u, in het eerste deel van Johannes 11 wordt ons verteld hoe de Heer Jezus tijding gekregen heeft dat Lazarus ernstig ziek is. Ernstig, zo ernstig ziek dat hij door de dood bedreigd wordt. Zijn zusters hebben in grote ongerustheid aan de Heer Jezus die boodschap gestuurd. En ze hebben de Heer Jezus niet voorgeschreven wat hij nou doen moest en of hij komen moest. Ze hebben dat aan hem helemaal overgelaten. Maar toen Jezus die tijding kreeg, toen leek het net voor de discipelen die daarbij aanwezig waren. En zo moet het ook wel overgekomen zijn bij die zusters van Lazarus, dat hij de zaak helemaal niet zo ernstig inzag. Want hij heeft die bode gezegd en die mocht die boodschap dan overbrengen, dat de ziekte van Lazarus die wel ernstig was, maar uiteindelijk toch niet tot de dood zou leiden, maar tot verheerlijking Gods. Toen was bij de discipelen in ieder geval de vrees, de ongerustheid weggenomen. En als Lazarus toen nog geleefd had, toen die bode terugkeerde in Betanië, dan zal bij Martha en Maria voor een ogenblik ook de ongerustheid wel zijn weggenomen geweest. Want Jezus had gezegd dat Lazarus niet zou sterven. Zo hebben ze tenminste die woorden van de heiland opgevat. Maar intussen is Lazarus natuurlijk wel gestorven. En wat dat allemaal teweeg gebracht heeft daar in Betanië, met name in het hart en in de gedachten van Martha en Maria, dat zullen wij wel nooit te weten komen. In ieder geval is dat een grote verwarring en een mengeling van gevoelens geweest. Inderdaad, die mensen zijn toch eigenlijk door datgene wat er nou gebeurd is een heel stuk van hun vertrouwen in de Heere kwijtgeraakt. Althans, dat is te verwachten. Het is allemaal nogal geschokt. Jezus had gezegd, het zou niet tot de dood zijn, en nou is het dus wel tot de dood. Kunnen zij dan op zijn woord ook niet meer aan? En is het dan niet meer waar wat zij hebben geloofd en waar ze in hun boodschap die ze aan Jezus gestuurd hebben toch ook getuigenis van gegeven hebben? Heere, die gij lief hebt is krank. Is Jezus niet meer de liefhebbende heiland? Heeft hij hen vergeten? Heeft hij zijn barmhartigheden in zijn gramschap afgesneden? Nee, dat niet. Maar dat moet dan inderdaad later blijken, dat hij nog altijd aan hen gedachtig is geweest en dat hij hen geen ogenblik heeft vergeten, en dat hij hen met al hun zorgen en met al hun vragen van ogenblik tot ogenblik heeft gezien. 2 dagen blijft Jezus nog in dat Overjordaanse. En ik denk dat zijn discipelen aan het hele geval niet meer hebben teruggedacht. Want zoals ik al zei, die hebben de conclusie getrokken, het valt best mee met Lazarus. Die zusters hebben wel in paniek een boodschap gestuurd, maar Jezus zegt, nee, zo ernstig is het niet. En dan verwonderen ze zich heel erg als 2 dagen later de Heer Jezus toch op de zaak nog een keer terugkomt. En dat allereerst doet door te zeggen, laten we teruggaan naar Judea. Dat begrijpen ze niet. Ze zijn toch niet voor niks hier in het Overjordaanse. Ze zijn uitgeweken. Jezus heeft zijn discipelen voorgesteld om uit Jeruzalem weg te gaan. Waarom? Omdat zijn leven daar gevaar liep. Tot 2 maal toe hebben de Joden pogingen gedaan om Jezus te doden. En inderdaad, zijn leven stond op het spel. En om aan dat gevaar te ontgaan, heeft de Heer Jezus zelf tegen zijn discipelen gezegd, laat ons vertrekken uit Jeruzalem. Is het nou zo anders geworden daar in Jeruzalem en in Judea? Waarom zou hij nou naar Judea terugkeren? Dat begrijpen ze niet. En ze zeggen dat ook tegen de Heer Jezus. Heere, kort geleden hebben ze u toch nog zoeken te doden. En gaat u nou weer terug naar dat gevaarlijke gebied? Jezus begrijpt die bezwaren en die vrees van de discipelen wel, en hij zoekt die bezwaren weg te nemen. En dat doet hij door middel van een spreuk. In het 9e vers zijn er niet 12 uren in de dag. Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Wat bedoelt de Heer Jezus met deze woorden? Wel, hij vergelijkt zijn leven met een dag van 12 uur. En zolang die 12 uren nog niet vol zijn, loopt hij geen gevaar. Want wie in de dag wandelt, die heeft het licht, die ziet de zonneschijn. En die hoeft niet bevreesd te zijn voor allerlei gevaren, dat hij plotseling in een kuil zal storten of dat hij in een ravijn zal stappen en zal omkomen. Hij ziet immers waar hij lopen kan, waar hij zijn voeten neer kan zetten. Het licht bestraalt zijn pad en dus loopt hij geen gevaar. Dat is anders als je 's nachts reist. Dan zie je niks meer. Als er in die tijd natuurlijk geen straatverlichting was, dan loop je groot gevaar dat je dan een misstap begaat en dat je dan, ja, ongelukken krijgt. Maar zolang je in de dag wandelt, is het gevaar er niet. Jezus wil maar zeggen, ik wandel ook in het daglicht. Mijn levenstijd is pas vervuld als ik alles volbracht heb. En zolang dat nog niet het geval is, is er geen wezenlijk gevaar. Kunnen mijn vijanden, al hebben ze dan tot mijn dood besloten, toch hun plannen niet uitvoeren? Pas als zijn uren gekomen is, of zoals hij het ergens anders zegt, en de macht der duisternis, als de 12 uren van zijn leven voorbij zijn, dan loopt hij reëel gevaar. Maar zolang dat niet zo is, en dat is nog niet zo, zo wil hij zijn discipelen eigenlijk zeggen, zolang dat niet zo is, kunnen ze toch rustig naar Judea gaan. En dan komt de Heer Jezus te spreken over het eigenlijke doel van zijn reis. Tot nog toe heeft hij dat niet gezegd. Hij heeft alleen maar gezegd, laat ons naar Judea terugkeren. Hij heeft niet gezegd waarom, met welk doel, wat hij daar wil gaan doen. Maar nu zegt hij het tegen zijn discipelen, want hij brengt het gesprek weer op Lazarus. 2 dagen hebben ze er met elkaar niet meer over gesproken. Maar nu brengt de Heer Jezus die naam van Lazarus weer ter sprake. Daarna zeide hij, Lazarus, onze vriend, slaapt. Hij bedoelt, Lazarus is gestorven. Hij zegt het natuurlijk met opzet zo. Hij had ook kunnen zeggen, wat hij later zegt, Lazarus is gestorven. Maar hij zegt met opzet, dit keer, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar de discipelen begrijpen het niet. Want die denken aan de gewone slaap. En die hebben niet begrepen wat toch wel begrijpelijk was voor een gelovige Israëliet. Want zo wordt er in de Bijbel wel meer, ook in het Oude Testament, gesproken over de dood van degene die de Heere vrezen. Dat is niet een sterven zonder meer, maar dat is een ontslapen. Dat is een inslapen. Dat taalgebruik kenden de discipelen wel. En er is voor hen dan ook geen verontschuldiging als zij het dit keer niet begrijpen, als Jezus op deze manier over de dood van Lazarus spreekt. Lazarus is ontslapen. Want voor Lazarus is de dood geen bezoldiging van de zonde meer, zoals die voor de ongelovigen wel een bezoldiging van de zonde is. Ik zei al, de discipelen begrijpen het niet en ze geven daar ook blijk van hun onkunde en van hun onbegrip. En als Jezus dan ook zegt, en ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken, wakker te maken, dan zeggen ze, maar dat is toch niet verstandig. Als een zieke slaapt, dan is dat om zijn gezondheid te bevorderen. Daar zal hij baat bij hebben. Laat hem slapen. En ze koppelen die gedachten natuurlijk vast aan wat ze 2 dagen geleden de Heer Jezus hebben horen zeggen. Namelijk dat de ziekte van Lazarus niet tot de dood zou zijn. En ze konden geen andere conclusie trekken dan deze, dat Lazarus weer beter zou worden. Nou, dan is het proces van herstel eigenlijk al op gang gekomen. En dan hoort daar een gezonde slaap bij, waardoor hij rusten zal, waardoor zijn krachten vernieuwd zullen worden. En dan is het niet verstandig om zo'n zieke, zo'n slapende zieke wakker te maken. Laat hem dan slapen, zo zeggen ze de heiland. En op die manier zoeken ze hem tegen te houden op zijn weg naar Betanië. Onkunde. Onkunde aan de kant van de discipelen. En dat is niet de eerste keer dat we daar getuigen van zijn. Wie de evangelie doorleest, of dat nou in Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes is, die komt nogal eens een keer zo'n passage tegen waaruit blijkt dat er bij de discipelen lange tijd een grote mate van onkunde is geweest ten aanzien van wie de Heer Jezus is en wat hij nou eigenlijk kwam doen. Het doel van zijn werk, het karakter van zijn werk. De Heer heeft heel wat werk aan hen moeten verrichten, wilde ze tenslotte doorgaan krijgen, zicht gaan krijgen op het feit dat hij gekomen was om zondaren zalig te maken en hoe hij dat doen zou. Intussen heeft de Heer Jezus natuurlijk wel op een hele bijzondere en ik mag ook wel zeggen op een hele tere manier gesproken over de gestorven Lazarus. Hij heeft hem om te beginnen genoemd Lazarus, onze vriend. Onze vriend. Kennelijk rekent de Heer zo dat Lazarus ook de vriend van deze discipelen is geweest. Dat er vriendschapsbanden waren gelegd tussen de discipelen en Lazarus en dat gezin in Betanië. Maar hij zegt niet Lazarus jullie vriend. Hij rekent zichzelf er ook bij als het gaat om de vriendschap van Lazarus. Lazarus onze vriend. Dat is een groot voorrecht als de Heere dat van iemand zegt. Dat is, al zou de Heere nooit meer zeggen, maar dat is al afdoende bewijs dat de Heere genade heeft gegeven. Lazarus onze vriend. Hij rekent hem erbij. Hij neemt hem in vertrouwen, want dat doe je als vrienden. Je neemt elkaar in vertrouwen. Jezus heeft dat tegen zijn discipelen gezegd. In Johannes 15 kom je dat tegen. Ik heb u vrienden genoemd. En ik noem jullie niet langer dienstknechten. Want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar een vriend wordt in vertrouwen genomen. En zo behandelt de Heer Jezus zijn discipelen, zo behandelt hij mensen. En als hij ze zo behandelt, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrij verbond getoond. Als de Heer een mens zo behandelt, dan maakt hij ze tot zijn vrienden. Daar ligt een wonder van genade achter, want Lazarus was natuurlijk van nature geen vriend. Er is geen enkel Adamskind van nature een vriend van God en een vriend van het volk van God. Elk mens is een vijand, een tegenstander, een opstandeling. En elk mens is in zichzelf niet meer dan een ongehoorzame, een wegloper. En als de Heere zo iemand dan toch een vriend noemt, dan is er wezenlijk, maar dan ook echt wezenlijk, in het leven van zo'n mens iets veranderd. Dan heeft genade zo'n leven omgezet. Nu, en hij, omdat hij een vriend is, Lazarus, zal de heiland hem geen ogenblik in de steek laten. Hij is wel weggebleven toen dat dringende bericht kwam, Lazarus is ziek. Maar dat wegblijven was geen bewijs van onverschilligheid. Er was geen verkilling van de vriendschap aan de kant van de Heer Jezus. Integendeel, dat hij weggebleven is, heeft een totaal andere bedoeling. En dat zijn liefde ook, al zijn zijn wegen niet altijd duidelijk en al zijn zijn daden niet altijd doorzichtig, maar dat zijn liefde gebleven is en dat hij nog steeds een hart heeft dat ook voor deze vriend Lazarus klopt, dat zal de Heere nu gaan bewijzen. En hoe zal hij het gaan bewijzen? Door hem uit de slaap wakker te maken. Maar als de Heere dan begrijpt dat de discipelen het zo niet begrijpen, dan zal hij andere taal gebruiken. Dan zal hij rechtstreeks spreken over wat er met Lazarus aan de hand is. Zonder beeldspraak, zonder dat hij de ernst van de situatie een zekere zin toedekt. Door die tere manier van spreken zal de Heere aan zijn discipelen nu duidelijk maken dat Lazarus gestorven is. En dat de slaap waar hij van sprak de doodslaap is. Maar alweer begrijpen de discipelen er niks van, want dat zou toch niet gebeuren. Deze krankheid is niet tot de dood. En nou, Lazarus is gestorven. Hoe kan dat? Maar voordat ze die vraag aan de Heere kunnen stellen, heeft de Heere al iets anders tegen hen gezegd. Iets heel wonderlijks. Hij zegt, Lazarus is gestorven. En ik ben blij dat ik er niet bij geweest ben. Ik ben blij dat ik niet in Betanië was toen de engel des doods Lazarus wegnam uit dit leven. Dus Jezus was blij dat hij uit de buurt was. Waarom? Ach, als hij daar wel geweest was, wat denkt u, dan zouden die twee zusters toch wel alle aandrang op hem hebben uitgeoefend om te voorkomen dat Lazarus zou sterven. Dan zouden ze hem hartelijk gesmeekt en met tranen bewogen hebben om zijn almacht te gebruiken en Lazarus voor sterven te bewaren. En zou de Heere dan aan die beden weerstand hebben kunnen bieden? Daarom is hij blij dat hij er niet bij geweest is. Blij. En hij zegt ook waarom. Opdat gij geloven mocht. Hij had al gezegd in vers 4, deze krankheid is tot verheerlijking Gods. Nu zegt hij dat het sterven van Lazarus ook nog een ander doel dient. Het zal niet alleen maar tot verheerlijking van God zijn. Het zal ook nog tot nut en tot voordeel van zijn discipelen zijn. Van deze discipelen en van die discipelinnen, Martha en Maria natuurlijk, en mogelijk van nog anderen. En het voordeel dat zij ervan hebben is dat zij zullen gaan geloven. Beter gezegd, dat zij sterker zullen gaan geloven. Dat hun geloof versterkt, dat hun geloof vermeerderd zal worden. En de vermeerdering van het geloof van deze discipelen is beter gediend met het sterven van Lazarus en wat daarna volgen zal, wat hij zal gaan doen als hij hem uit de slaap zal gaan opwekken, dan dat het gediend zou zijn met het beter worden van Lazarus. En samenvattend zegt de Heer Jezus dan, laten we dus maar gaan. En daarmee heeft hij eigenlijk de weerstand bij de discipelen gebroken. Maar ze voelen wel aan dat het toch gaan zal zoals hij wil dat het gaan zal. Hij wil, en dat staat vast, dat begrijpen ze, hij wil naar Judea. Hij wordt daar geroepen, hij heeft daar werk. Ze begrijpen het allemaal niet. Nog tasten ze in raadselen en nog is veel voor hen verborgen. Maar omdat ze toch vertrouwen in hem hebben, besluiten ze om maar mee te gaan. En dat doen ze op voorstel van één uit hun kring. Misschien dat ze eerst een poosje zwijgend daar bij elkaar gestaan hebben. En dat ze elkaar hebben aangekeken. En dat ze vragend zonder woorden aan elkaar gevraagd hebben, begrijp jij het nou? En dat de een zijn hoofd schudde en de ander zijn schouders ophaalde. En dat niemand er echt zicht op had, totdat op een gegeven ogenblik één van hen, Thomas, zegt, nou laten we dan maar meegaan. En als dat moet, laten we dan allemaal maar sterven. Is dat nou de ongelovige Thomas, zoals we hem zo vaak noemen? Ik denk dat we hem helemaal ten onrechte die bijnaam hebben gegeven. Want ik geloof niet dat het nou zo erg was met dat ongeloof van Thomas. Ik zou het in ieder geval hier ook niet uit willen aflezen dat hij een ongelovige was. Eerder het tegendeel. Kijk, het is ongetwijfeld waar. Thomas ziet niet zoveel lichtpunten op dit moment. Hij ziet een donkere dreiging over het hoofd van de Heer Jezus hangen. En als zij met hem meegaan naar Judea, dan hangt die donkere dreiging ook over hun hoofd. Dat is de werkelijkheid. Trouwens, dat is een werkelijkheid die ze zelf hebben meegemaakt. Want ze stonden er toch bij toen de Joden stenen van de grond opraapten en in hun handen al klaar hadden en gereed stonden om Jezus te stenigen. En het is door een wonder afgekeerd. Ze hebben het toch meegemaakt. Dus het is niet zo irreëel dat Thomas de gedachte heeft van dit gaat mis, hier komen we bij om. Laat ons maar met hem meegaan en met hem sterven. Maar ik lees niet alleen, ik hoor niet alleen maar in die woorden van Thomas dat hij vanuit de werkelijkheid die hij zelf heeft meegemaakt een donkere dreiging boven hun hoofden ziet hangen. Maar we horen in die woorden van Thomas ook een hartelijke verbondenheid aan de Heer Jezus. Want het is dan toch nog maar beter met Jezus in Judea waar het gevaarlijk is, dan zonder Jezus, als die alleen naar Judea zou gaan, hier in het Overjordaanse, waar geen gevaar voor hen is. Het is toch maar beter bij Jezus te zijn, waar zijn weg dan ook heen gaat, dan dat je zonder Jezus verder moet. En zijn liefde tot zijn heiland is zo sterk, dat hij niet in een soort wanhoop, maar in de overgave van zijn wil aan Jezus wil, tegen zijn collega discipelen zegt, en als het dan moet, laten we dan maar met hem sterven. Laten we dan, als het moet, als het Gods weg is, met hem de dood maar ingaan. Als hij overigens maar bij Jezus mag blijven. Maar begrijpen? Nee, begrijpen doen ze het geen van allen. Wel, ik hoop dat ik op die manier recht gedaan heb aan de betekenis van de woorden uit de teksten die ik u zojuist gelezen heb. Maar daar zit natuurlijk voor ons, zoals in heel het woord van God ook vanavond weer, een stuk onderwijs. Ik noem een paar dingen. Niet dat ik daarmee tegelijk alles uitgeput heb, maar er zit veel, misschien wel vanwege de lengte van de stof die we gelezen hebben, er zit veel in dat vanavond misschien niet eens besproken kan worden. Laat ik een keus mogen doen, laat ik een paar dingen mogen naar voren mogen halen. Ik wil het eerst nog eens met u hebben over die onkunde bij de discipelen, waardoor de Heer Jezus zoveel extra werk met hen had. Want ze zijn inderdaad uitermate onkundig geweest. Ze hebben onderwijs gehad, en dit is nou ongeveer aan het eind van Jezus' rondwandeling op aarde. Het is al jaren geleden dat ze als discipelen geroepen zijn, dat ze met hem meegegaan zijn, dat ze dagelijks met hem verkeerd hebben, dat ze gedurig zijn woorden hebben gehoord, dat ze onderwijs hebben ontvangen in allerlei dingen van het Koninkrijk Gods. En na die 3 jaar, die 3,5 jaar, blijken ze nog zo weinig te zijn opgeschoten. En ze zijn zo traag om te verstaan wat de Heere nu eigenlijk bedoelt. Oh ja, ze hebben hun eigen motieven. Natuurlijk, het is liefde, het is zorg voor de heiland als ze hem proberen af te houden van een terugkeer naar Judea. Ze hebben hem er niet voor over dat de Joden hem daar zouden doden. Natuurlijk, dat zijn beste motieven die ze hadden. Maar het zijn wel motieven die tegelijkertijd ook er blijk van geven dat voor één ding ze nog altijd geen oog hebben. Namelijk dat de Zoon des Mensen moet lijden. Dat hij moet sterven. Dat heeft hij ze meer dan 1 keer met nadruk voorgehouden. Hij heeft het ze geargumenteerd voorgehouden. Hij heeft het ze herhaaldelijk voorgehouden. Dat het zo moest vanuit het raadsplan Gods, vanuit het goddelijk welbehagen. Maar dat het moet en waarom het moet en wat de vrucht van dat moeten zal zijn, dat is hen nog altijd onbekend. En steeds maar weer blijkt de Heer Jezus zijn discipelen dezelfde dingen te moeten vertellen. En behalve dat ze voor dat borgwerk, want zo zou je het kunnen noemen, al behalve dat ze voor het borgwerk van de Heer Jezus geen oog hebben, hebben ze ook ten aanzien van de dood van Lazarus een heel verkeerd begrip. Als Jezus spreekt over hij slaapt, dan leggen ze dat ook weer verkeerd uit. Voor geestelijke zaken zijn de discipelen kennelijk nogal doof geweest. Zeker, ze hebben best een hele hoop gepraat met elkaar. Ze hebben ruzie gemaakt met elkaar over wie de meeste zou zijn. Ze hebben dwaze voorstellen gedaan of verzoeken gedaan aan de Heer Jezus. Kort geleden nog, Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus. Via hun moeder lieten ze de Heer Jezus vragen of zij een ereplaats mochten krijgen. De een links en de ander rechts van de Heer Jezus, als hij in zijn koninkrijk zou gekomen zijn. Wat voor voorstelling hebben ze eigenlijk van dat koninkrijk? Wat voor voorstelling hebben ze eigenlijk van zichzelf? Voor geestelijke zaken zijn ze nogal doof. En dan moet u niet zeggen, ja, dat klopt wel, want Paulus schrijft in de eerste Korinthebrief dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn, omdat ze hem een dwaasheid zijn. Het gaat hier niet meer over natuurlijke mensen. Wat Paulus schrijft, dat is op hen niet meer van toepassing, want zij zijn geestelijke mensen geworden. Ze zijn prechte discipelen geworden. Ze zijn met het geloof begiftigd. De Heere heeft die omkeer in hun leven bewerkt. De Heere heeft krachtig en onwederstandelijk hen getrokken. De een bij het visnet vandaan, de ander uit het tolhuis. Een derde weer op een andere plek vandaan. En hij heeft ze aan zich verbonden. En ze zijn zo ver gekomen dat ze hem hebben beleden. Want dat is allemaal gebeurd. Bij monden van Petrus hebben ze gezegd, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Op een andere keer bij monden van dezelfde discipel hebben ze gezegd op de vraag van Jezus, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heere heeft nog gezegd, Simon, dat heb je niet van jezelf, maar dat heeft mijn Vader je geopenbaard. Het waren geen natuurlijke mensen meer. Het waren geestelijke mensen. Dus dat woord van Paulus uit 1 Korinthe 2 is niet van toepassing hier. Het gaat over mensen in wie de genade Gods in beginsel verheerlijkt is. Het gaat over mensen die begiftigd zijn met dat werk van Gods geest. En aan zulke mensen heeft de Heere zijn handen vol. En heeft hij zijn leven, hun leven lang zijn handen vol. En zal hij iedere keer weer met groot geduld hem moeten onderwijzen. Dat is niet iets onschuldigs. Laten we dat niet denken, dat dat iets onschuldigs is. Het is ernstig genoeg dat dat in het leven van Gods kinderen zo ligt. Dat raakt heel diep. Waarom? Omdat de heiland nu van zijn discipelen kan zeggen, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Ongelovig geslacht. En daarom raakt het zo heel diep. Omdat ze hem moeite geven met hun ongelovigheid. En nou denken we toch niet dat dat toen alleen maar bij de discipelen daar en zo was. Zou dat nou ook niet een illustratie zijn van hoe het nou eigenlijk altijd in het leven van Gods kinderen is en blijft ook? Hoe vaak laat de Heere de zijnen dezelfde dingen horen? En iedere keer moet de Heere maar weer zeggen, het is mij niet verdrietig om u dezelfde dingen te zeggen. En wanneer verstaan ze de dingen nou? Wanneer dringt het nou tot hen door? Wanneer draagt het onderwijs van de Heere nou vrucht? Zijn ze niet allemaal traag? Als we onszelf leren kennen, dan moet je inderdaad zeggen, ja zeker, de Heere heeft veel werk aan ons. Iedere keer maar weer moet hij het ons zeggen. Iedere keer maar weer is de verlichting van ons verstand nodig. Er is geen onderdeel uit heel de heilsleer, of we zijn er doof voor en we zijn er blind voor en we zijn er onkundig van. En zullen we er ooit iets van begrijpen, van dit of van dat of van welk aspect van het heilswerk van de Heere. Dan hebben we keer op keer nodig dat de Heere ons verstand verlicht en dat hij onze ogen ervoor opent. En ook al zijn Gods kinderen dan lange tijd op de weg en al zijn ze al heel wat keren onderwezen en al heeft de Heilige Geest ze al heel wat keren geleid tot het woord om de schriften voor hen te openen, dan iedere keer weer of dezelfde dingen moeten ze leren of voor de nieuwe dingen uit de Godsopenbaring
hebben ze altijd maar weer dat verstand openende werk van de Heilige Geest nodig. Ze zijn nooit klaar. En de Heiland is met hen ook nooit klaar. Hij heeft altijd weer werk aan de zijnen. En dat doet hij met groot geduld. Niet altijd is dat geduld van de Heiland zo merkbaar. Het is altijd wel met groot geduld dat hij doet. Het is ook altijd wel met grote trouwe liefde dat hij het doet. Maar soms klinkt er een verwijt uit zijn mond. Dat ervaren de Emmausgangers. O ongelovigen, tragen van hart. Dan lijkt het net alsof de Heere, als ik het nou eens heel menselijk mag zeggen, een ogenblik zijn geduld verliest. Weet je het nou nog niet? Moet ik het nou nog een keer zeggen? Tragen van hart als jullie zijn. En toch ook als hij een verwijt uitspreekt, dan zal hij toch in zijn liefde weer verder gaan met het onderwijs. Want, en hier mag je dan ter sprake brengen dat woord uit de 103e psalm, hij weet wat maaksel ze zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En iedere keer laat hij het ook, als hij niet alles verklaart en terstond doorzichtig maakt, merken dat hij zijn band aan hen vasthoudt. Het is aan de gewillige, het is aan de bereidwillige, het is aan de geduldige zaligmaker, de Heere Jezus Christus, te danken dat er van die onkundige en van die verdwaasde discipelen nog wat terechtkomt. Het is aan de trouw van de herder te danken en daar alleen aan dat de schapen in hun dwaasheid niet omkomen op hun dwaalwegen. En wat verdraagt de Heere veel, ook van de zijnen. En in het verlengde hiervan zou ik nogmaals willen wijzen op datgene wat de Heere Jezus hier nadrukkelijk als het doel van het sterven van de ziekte en van het sterven van Lazarus aanwijst, namelijk de vermeerdering van het geloof bij zijn discipelen. In vers 4 had de Heere gesproken dat het in de ziekte van Lazarus, en toen heeft hij natuurlijk al verder geweten wat er daar die ziekte zou komen, dat het in de ziekte en Lazarus, en de ziekte en in het sterven van Lazarus zou gaan om de verheerlijking Gods. Deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods, opdat de Zoon van God door dezelfde verheerlijkt zou worden. Hij heeft toen al gezegd, erop gewezen, dat wat er nou in Betanië gebeurt, dat dient de eer van God. En nu legt hij een ander accent. Hij doet daarmee dat eerste niet teniet. Dat blijft staan. Het zal eerst gaan om de heerlijkheid, de verheerlijking van God en van Christus. Maar er is nog een ander doel. Opdat gij, zegt hij tegen zijn discipelen, moogt geloven. Nou, voordat ik op dat laatste inga, hier hebt u onmiddellijk al een antwoord op een vraag waar verschillende mensen toch wel eens mee zitten. De vraag die ook nog wel een ophouder kan wezen. Want dan hebben we gehoord dat het ons moet gaan om de eer van God. Dat het ons erom moet gaan, dat wij dat inderdaad ook moeten gaan bedoelen, dat de Heere groot gemaakt zal worden. En dan zijn we eens bezig met het zoeken van onze eigen zaligheid en dan komt in één keer de gedachte bij ons boven, ja, nou zoek ik mijn eigen behoud wel en nou zoek ik mijn eigen bekering wel en nou gaat het er mij om dat de Heere mij in genade zal aannemen en dat de Heere mij van mijn zonde zal verlossen en dat de Heere me, maar het gaat me allemaal om mezelf. En dat is niet goed, want het moet me om de eer van de Heere te doen zijn. En dan zou je met al je zoeken en met al je vragen en met al je onrust over je zonde en over je verlorenheid nog net weer verlamd raken, want je kan bij jezelf wel de lust bespeuren om behouden te worden.
Maar je durft daar zomaar nog niet van te zeggen dat het je nou om de eer van de Heere gaat. Het gaat je nog meer om je eigen behoud dan om de eer van de Heere. Zo beleef je het tenminste. En dan is het gevaar aanwezig dat de mens in zulke omstandigheden zegt, zie je wel, mijn zoeken is niet echt. Want als het echt was, dan ging het me wel om de Heere en niet zozeer om mezelf. Nou, die tegenstelling bestaat helemaal niet. Dat kun je nou uit die twee bedoelingen die de Heere met de dood van Lazarus heeft opmaken. Hij die dood zal zijn tot verheerlijking Gods en zal zijn opdat gij gelooft. De Heere vlecht die twee samen. En wij moeten ze niet als tegenstellingen zien en ons nog minder laten ontmoedigen door de gedachte, oma, mijn zoeken is nog niet echt, want het gaat mij nog niet daarom. Om de eer van de Heere zorgt, daar zorgt God zelf wel voor. Laat het de mens dan te doen zijn om behouden te worden. Laat het hem erom te doen zijn omdat hij door de schrik des Heren bewogen is. Laat het er dan om te doen zijn, Heren, mag ik met u verzoend zijn? Wilt u mijn schuld wegnemen? Wilt u me in genade aannemen? Want het is zo verschrikkelijk om buiten u te leven en zonder u te sterven en eeuwig zonder u te zijn. Laat dat nou de drijfveer in de eerste plaats zijn. De Heere doet daar toch zelf een beroep op. Bekeert u, bekeert. Want waarom zou het gesterven? Ja, maar het moet ons om de eer van de Heer. Daar zorgt God ook wel voor. Als we op de rechte weg zoeken. En als wij de Heere waarlijk nodig krijgen. En als wij dat borgwerk van Christus waarlijk begeren te kennen. En dat werk van Gods geest. Dan is dat tot verheerlijking Gods. God zorgt voor zijn eer. En hij doet dat in het behoud van zondaren. En in dit geval hier, hij doet dat door het geloof van de zijnen te vermeerderen. Opdat gij gelooft, opdat uw geloof vermeerderd zou worden. Want natuurlijk, de discipelen geloofden al. Ik heb dat gezegd zojuist aan de hand van dat getuigenis dat wij van Petrus kennen. En dat was namens de andere discipelen ook van harte gesproken. Gij zijt, en dat geloofden ze, gij zijt de Christus. Ze geloofden dat hij de woorden van het eeuwige leven had. Ze geloofden dat ze die bij niemand anders zouden vinden. En dus daarom wilden ze bij hem blijven. Dat was allemaal zaak van geloof. Zij het dan dat dat geloof vaak nog in de windselen lag. En dat dat geloof vaak ook nog weer opgeslokt dreigde te worden door ongelovigheid en traagheid. Maar daarom juist is de Heere erop gericht om het geloof van de zijnen te onderhouden. Als je het geloof met een plantje vergelijkt, dan is dat plantje teer. Dan is dat plantje klein, dan moet het groeien. De Bijbel gebruikt toch ook uitdrukkingen als opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Dan moet dat plantje inderdaad sterker worden. En dat zoekt de Heere nou te bereiken door middel van datgene wat hij in Betanië gaat doen. Daarom zei hij ook, ik ben blij dat ik er niet was. Want als ik er geweest was, had ik dan aan dat dringende verzoek van die zusters niet moeten voldoen? Had ik dan de dood van Lazarus niet moeten voorkomen? Maar nou is hij gestorven. En dat hij gestorven is, is beter. Dat is beter. Zeker als ik een wonder verricht dat om hem van de rand van de dood weer terug te halen in het leven door hem de gezondheid te hergeven, dan was dat ook een getuigenis van mijn goddelijke almacht en van mijn zondaarsliefde en van mijn barmhartigheid. Maar dat hebben jullie al zo vaak gezien. En dat is al zo vaak gebruikt als een middel om het geloof te wekken en te versterken. Maar ik wil nou een stap verder met jullie gaan, zegt de Heer Jezus. Ik wil nou een nog groter wonder doen.
grootste wonder dat ik ooit in mijn aardse loopbaan heb gedaan, dat gaat nu gebeuren. Dat heeft hij in gedachten, om ze op die manier verder te brengen in hun overtuiging dat Jezus waarlijk de Zoon van God is, waarlijk de woorden van het eeuwige leven heeft, waarlijk de overwinnaar van de dood is. Hij wil ze nieuwe lessen leren. En daarom is dit het beste. Hoe pijnlijk het ook is voor die mensen daar in Betanië. Ziet u wat de Heere er soms mee voor heeft als hij een diepe weg met een mens gaat. Als hij de dingen in ons leven, zoals hier bij die twee zusters, eigenlijk afbreekt. Wat de Heere ermee voor heeft, in ieder geval kan hebben, als hij met ons in raadselen handelt en wandelt. Het kon wel eens wezen dat de Heere dat doet, omdat hij onder andere de zijnen ook wil leren geloven. Opnieuw wil leren geloven. Een stap verder wil brengen op de geloofsweg. Nieuwe onderwijzingen wil geven. Nieuwe overtuigingen wil geven van zijn grootheid, zijn genade, zijn ontferming. De versterking van het geloof. Dat heeft hij in het leven van de zijnen op het oog. En dan nog één ding. Namelijk, dat komt in dit stukje van Johannes 11 ook uit. Ik heb dat al even aangeraakt, maar we moeten er even verder op door. De dood van Gods kinderen is van karakter veranderd. Lazarus slaapt, zegt Jezus. En hoe kan dat nou van Lazarus gezegd worden? Omdat de Heere op hetzelfde moment ook van Lazarus zegt, Lazarus onze vriend. Die twee hangen ten nauwste met elkaar samen. Want alleen een vriend van Jezus kan slapen als hij sterft. Ik zei je al, het is een genade als de Heere van iemand zegt, onze vriend. Gods gunstgenoot ben je dan. Dan hoor je bij de heiland. En als je bij de heiland hoort omdat je met hem verzoend bent en door hem met God verzoend bent. En als je een vriend van hem mag zijn, dan gaat hij met je mee. En dan is deze vriend meer waard dan welke andere aardse vriend. Dan gaat deze vriend mee ook als je alleen op reis moet. De laatste reis. En dan zorgt hij ervoor dat je sterven ontslapen is. Van karakter veranderd. Zoals de catechisme zegt, dan is het geen betaling meer voor de zonde. Dat is het voor een ongelovige wel. Maar dat is het voor een kind van God, dat is het voor een vriend van Jezus niet meer. Geen betaling meer voor de zonde, maar wat dan? Een afsterven van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Ontslapen, of noem het inslapen. Met de bedoeling om aan de andere kant van de dood weer wakker te worden. Opgewekt te worden in onverderfelijkheid. En daar zal Jezus voor zorgen, die zich in dit hoofdstuk ook gaat bekendmaken als de opstanding en het leven. En zo verkondigt de Heer Jezus hier van Lazarus, maar dat geldt niet alleen van Lazarus, dat geldt van alle die hij zijn vrienden noemt en tot zijn vrienden rekent. Dat geldt ook van die discipelen, dat geldt ook van Thomas. Dat geldt ook van Martha en Maria. Dat geldt van allen die door hem tot God zijn teruggebracht. Wat van Lazarus gezegd wordt, dat geldt ook van hen. Hun sterven zal geen betaling voor de zonde meer zijn. Al gaan ze dezelfde weg en al sterven ze aan eenzelfde soort ziekte als de ongelovige buurman. of al sterven ze net als een ongelovige bij een auto-ongeluk. Of nog weer op een andere manier, soms verschrikkelijk. Dan is hun sterven toch anders. Je kunt dat aan de uiterlijke kant niet zien. Maar God ziet het anders en God taxeert het anders en zij beleven het ook anders. Zij slapen in. Want ze zullen ook weer wakker worden. En nou weet u, vanzelfsprekend weet u dat, we gaan allemaal sterven. Vroeg of laat. We beginnen dit jaar met elkaar, maar of we het allemaal zullen volbrengen, dat kan niemand garanderen. Er kunnen er ook uit onze kring wegvallen. Begin van vorig jaar was Dries Knaap ook nog geregeld op de Bijbelkring. Maar halverwege het jaar was hij weg. Uit dit leven. En zo zijn er meer die ons ontvallen. Nou, vroeg of laat komt dat. Nou moet u voor uzelf vanavond eens uitmaken, wat zal nou mijn sterven zijn? Zegt de Heere nou van mijn sterven ook, Lazarus, onze vriend, slaapt. Wat denkt u? Want daar komt het op aan, dat de Heere op het moment waarop wij de ogen voor de laatste keer dicht doen en de laatste keer in- en uitgeademd hebben, dat de Heere dan tegen zijn engelen kan zeggen, kijk die en die, onze vriend slaapt. Dat kan alleen als je een vriend bent, als je verzoend bent met hem, als je door hem ook teruggebracht bent tot God, als hij een bedekking voor je zonde is, als zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid geworden is, als we bij God een thuiskomen hebben gehad, omdat de oudste broer ons teruggebracht heeft tot de Vader. Dat zal het niet voor iedereen zijn, zijn sterven. Dat kan ook totaal anders zijn. Je kunt ook door de dood heen naar het eeuwig verderf gaan. Wat zal het wezen voor ons? Dat is de vraag die hier aan de hand van dit gedeelte naar ons toe komt. Lazarus, onze vriend, slaapt, ja. Rijkere getuigenis kan eigenlijk niet gegeven worden. En dan zegt de mens het niet, maar dan zegt de heiland het van een van zijn vrienden. Als ze levenloos ter neer liggen, niet meer praten, niet meer reageren, maar tot ontbinding overgaan. Heere, zegt Martha straks, hij riekt al. Jezus zegt nee. Lazarus, onze vriend, slaapt. En ik ga heen. En dat zal hij dan ook echt doen. Dat zal hij straks bij zijn wederkomst doen. Met al degenen die in hem ontslapen zijn. Ik ga heen om hen uit de slaap op te wekken. We zingen Psalm 49, het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, maar na de dood is het leven mij bereid. 49, vers 6.
Is er een verontschuldiging voor te bedenken als, ik denk even aan een woord uit Lucas 18 bijvoorbeeld, als je daar duidelijk hoort hoe de Heere zijn discipelen vertelt wat er met hem gaat gebeuren. Ik heb dat zou trouwens zonder dat ik die tekst heb genoemd zojuist ook bedoeld. Lucas 18 bijvoorbeeld, vers 31, en hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden en hij zal bespotten en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegeeseld hebbende zullen zij hem doden en ten derde dagen zal hij weder opstaan. En zij verstonden geen van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Is er voor die onkunde en voor dat onbegrip bij de discipelen een verontschuldiging? De Heere heeft duidelijke dingen gezegd en ze konden dat ook allemaal begrijpen. Wat dat was, dat hij gevangen genomen zou worden, dat hij bespot zou worden, dat hij bespuwd zou worden, dat hij gegeeseld zou worden, dat hij ter dood gebracht zou worden. Dat zijn geen dingen die onvoorstelbaar en onbegrijpelijk zijn. Iemand die normaal kan denken, iemand die een normaal verstand heeft, die weet wat voor dingen ermee bedoeld worden. En ze verstonden geen van deze woorden, van deze dingen. Is dat nou alleen maar een kwestie van de Heere heeft ze er nou nog nooit van gesproken en de Heere spreekt nu over dingen die voor hem volslagen nieuw zijn? Nee, want het is de laatste aankondiging van zijn lijden. Hij heeft het al twee keer eerder gezegd. Dus er is geen verontschuldiging voor. Dit is voor een groot deel veroorzaakt door hun ongeloof. Zij wilden er niet aan dat de Heere die weg zou gaan, dat dit met hem zou gebeuren. Dat wilden ze niet. Ze wilden dat hij van heerlijkheid tot heerlijkheid zou gaan, dat hij koning zou worden, dat hij zich zou bewijzen als de zoon van David, dat de Romeinen weggejaagd zouden worden. En in hun hele denkpatroon paste op geen ogenblik een lijdende en een stervende zaligmaker. Dus omdat ze het niet wilden, schoven ze het weg. En drongen dus ook niet tot hen door. Toen de Heere over die dingen sprak, toen hebben ze ter bescherming van zichzelf gauw een gordijn laten zakken tussen die woorden en hun Messiasverwachting. Dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Aan de andere kant, er moet natuurlijk altijd wel een wonder gebeuren aan een mens, wil hij er iets van begrijpen. En wil datgene wat de Heere tot zijn oren spreekt ook doordringen in zijn hart. En daarom, als je een paar hoofdstukken verder leest in het Lucas-evangelie, je komt bij hoofdstuk 24, dat is na het sterven van de Heere Jezus, na zijn opstanding, dan is hij in de kring van zijn discipelen. En waar gaat het dan over in dat gesprek dat hij met zijn discipelen heeft? En hij zei tot hen, vers 44, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. En toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. En zeiden, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Dus terwijl het aan de ene kant schuld is, schuldige ongelovigheid, dat ze het niet verstonden. Het is een bewijs van hun verhardheid, het is een bewijs van hun verdorven bestaan, van hun verblindheid, van hun duisternis. Is er aan de andere kant ook dit dat de Heere altijd weer als eerste er aan te pas moet komen om de onkunde te verdrijven en het duister te verdrijven en licht te laten schijnen in de harten. Hij moet het verstand openen. En als hij dan zegt, zie het nu, daar staat het en dat heb ik gezegd en zo moest de Christus lijden. Ja, dan zegt iemand, maar dan breekt het geloof door, Heere, nou begrijp ik het. Nou doorzie ik het. Dus er zit aan de ene kant, maar dat is eigenlijk altijd zo. Of het nou onkunde is, of het is wat anders. Er zit altijd een aspect aan van, ja, het komt door mijn zondig bestaan. En aan de andere kant, er zijn inderdaad dingen die we nooit zullen begrijpen als de Heere ze ons niet doet begrijpen. En dan komt er ook nog dit bij, en dat wordt in deze vraag eigenlijk ook wel verondersteld. Zo pas heb ik trouwens ook gezegd dat er is zoveel in de Godsopenbaring, zoveel in de openbaring van het heil, dat je het nooit allemaal op één dag kunt leren. En dat je er gedurig opnieuw onderwijs in nodig hebt. Je raakt nooit uitgeleerd. Dat is aan de ene kant doordat je met je onkundige bestaan altijd maar weer hardleers blijkt te zijn. Maar aan de andere kant ligt dat ook aan de veelheid, aan de ruimte, aan de rijkdom van wat de Heere te openbaren heeft. En hij moet bij elk nieuw onderdeel opnieuw het lesboek pakken en gaan vertellen. Maar dan tegelijkertijd ook, met dat hij het vertelt, het verstand openen, het hart openen, het verstand verlichten en het toepassen. Dus er zitten altijd twee kanten aan. Ik heb, en dat is bij de discipelen toch wel heel opvallend. En daarom is het een kwestie van, laten we dat beseffen op dat er ook echt de verootmoediging zal zijn. Er is de kant van, ja, waarom zie je het nou nog niet? Na zoveel jaren onderwijs en na zoveel boodschappen en na zoveel keer onder de prediking gezeten te hebben. En dan doe je nog zulke domme dingen en je zegt nog zulke dwaze vragen. Begrijp je het nou nog niet? Dat is schuldige onkunde. En aan de andere kant is het ook het aspect, ja. En daarom wil de Heere dat werk ook gelukkig altijd weer doen. Het aspect van hij gaat steeds maar weer verder in groot geduld met het onderwijzen van zijn hardleerse discipelen. Die andere vraag, ik denk dat ik er ondertussen ook al het een en ander van gezegd heb. Onkunde is niet iets onschuldigs, zei u. Is het ook zonde? Nou, dat heb ik gezegd. Hoe kun je ervoor waken om zo steeds weer onkundig te zijn? Of kom je nooit uitgeleerd? Dan heeft de Heere toch steeds werk met je, maar dat wil hij toch ook. Steeds meer leren. Nou, ik denk dat ik er nou niet veel meer aan heb toe te voegen, want die vragen die heb ik eigenlijk ook al beantwoord. Je komt ook nooit uitgeleerd. En hoe kun je ervoor waken om steeds weer zo onkundig te zijn? Ja, doen wat Maria van Bethanië deed. Hè? Ook heel bewust dat plekje opzoeken aan de voeten van de profeet. En dat onderwijs van hem ook gedurig zoeken. En hij doet dat altijd middelijk natuurlijk. Maria had het grote voordeel dat ze rechtstreeks aan zijn voeten kon gaan zitten en dat hij rechtstreeks tot haar sprak. Nou, wij moeten het langs andere wegen zoeken, maar de Heere heeft de weg der middelen gegeven en die staat voor ons open. En wij kunnen op die manier ook gedurig weer onderwijs zoeken. Zit je met een bepaalde vraag? Nou, zoek bij het licht van Gods woord op die vraag een antwoord. Zit je met een bepaald leerstuk? Zoek materiaal waarin dat leerstuk duidelijk gemaakt wordt. Vertrouwd materiaal uiteraard. En zoek op die manier je kennis te vermeerderen en je inzicht te verscherpen. En zo, ja, zo is er ook een mogelijkheid dat wij onszelf in de weg der middelen plaatsen om gedurig opnieuw verder geleid te worden. Meer vragen heb ik niet, althans geen schriftelijke. Misschien dat u ze mondeling stelt. Dan hoor ik dat wel. Ja. Ja. Hier wordt verwezen naar Handelingen 4, waar Petrus tegen de Joden zegt, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt. Dat gaat over het ombrengen van de heiland, het ter dood veroordelen van de Heere Jezus. En daar heeft Petrus van gezegd, ja, dat hebben jullie gedaan, maar je hebt dat in onwetendheid gedaan. Daarmee neemt hij hun schuld natuurlijk niet weg. Want je kunt in onwetendheid ook verschrikkelijke dingen doen. En die onwetendheid, die kan er dan wel zijn, maar hoefde die er te wezen? Was het absoluut noodzakelijk dat ze onwetend waren? Als ze de schriften gelezen en verstaan hadden, dan hadden ze het anders geweten. Dan was dit niet gedaan. Maar dus die onwetendheid is op zichzelf genomen ook weer een bewijs van je zondigheid, je traagheid, de schriften dicht laten, niet willen geloven, niet willen aannemen wat de Heer in zijn woord zegt. Dus het is geen verontschuldiging. Aan de andere kant is het natuurlijk wel waar dat ze er geen erg in gehad hebben dat ze de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hebben. Paulus schrijft dat ook, anders zouden ze het niet gedaan hebben. Als ze dat geweten hadden, als ze Christus gekend hadden zoals hij werkelijk is, dan zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, dus laten we maar weer beginnen met de schuldige onwetendheid. En aan de andere kant, als het nou alleen maar in brute, goddeloze vijandschap geweest zou zijn, zonder dat er één element van onkunde in meegesproken had, dan kun je je de vraag stellen, zou de Heere ze dan nog het evangelie hebben gegeven? Nu is het voor Petrus een argument om ze toch nog het evangelie te brengen. En toch nog in Jeruzalem als eerste plaats te laten horen dat de Heere gedacht heeft aan zijn genade. Juist omdat ze in hun schuldige onwetendheid de Heere verworpen hebben, wil de Heere nu die onwetendheid weg gaan nemen. En dan krijgen ze alsnog de gelegenheid om in hem te gaan geloven. Maar op een gegeven ogenblik, als alle onschuld ons benomen is, dan is er geen verontschuldiging meer voor de zonde. Kijk, de Heer Jezus gebruikt eigenlijk zo'nzelfde argument als hij in het eerste kruiswoord bidt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Alweer die gedachte, ze weten niet wat ze doen. Als ze het zouden weten, dan zouden ze het niet gedaan hebben. Maar als ze het nou wel weten, als het ze nou dan daarna nog eens een keer uitdrukkelijk gezegd wordt, dan blijft er geen verontschuldiging meer over. Dan kan de Heer nooit meer vragen, Vader vergeef het hun. Want ze weten nou wel wat ze doen. En ik denk dat dat de werkelijkheid is die wij onder ogen moeten zien als wij het zo goed geweten hebben. Als wij de weg der waarheid zo goed geweten hebben en als we er van onze kindse dagen in onderwezen zijn en als we er met ons verstand en met ons geweten in ieder geval van overtuigd zijn dat het de waarheid is. Dan kunnen wij nooit zeggen, Heere, we hebben het niet geweten. Dan zal de Heer ook zeggen, Vader, vergeef het ze nou niet meer, want ze weten heel goed wat ze deden. He? Jazeker, dat bedoelt de Heer dan ook. Met vele slagen geslagen worden. Ja. En dat is het verschil tussen degene die de weg geweten en degene die de weg niet geweten hebben. Ja, nog meer vragen? Wie? Jacob.
Enerzijds zie je dus die verschuiving dat de Heer Jezus die discipelen aanspreekt van knechten naar vrienden.
Ja.
En met name ook aan zijn opstanding zegt hij ook de boodschap van mijn vriend.
Ja, ja.
En enerzijds wordt het voortijd hetzelfde wonder. Van de vijand van vriend en van geen kind. Dat heeft in hetzelfde wonder.
Ja. Ja, dat laatste, hè, dat onder de Heere die gaat in de manier waarop hij zijn discipelen behandelt, van knecht naar vriend en van vriend naar broeder. Dat is inderdaad een progressie, daar zit inderdaad een verschillende gradaties in. Het is natuurlijk al een groot voorrecht als je een knecht van de Heere mag zijn. Als de Heere je in dienst neemt, niet, ik bedoel nou niet in een speciaal ambt, maar als je knecht zou zijn. Dat ziet de verloren zoon ook als een groot voorrecht als hij immers naar huis gaat in de gelijkenis en als hij tot zijn vader zal gaan zeggen, dat is zijn voornemen, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. Meer heeft hij niet verdiend, maar dat zou zelfs al een grote zegen zijn in zijn taxatie. Want dan zou hij zijn vader weliswaar niet als vader kennen, maar wel als zijn meester. En dan zou hij toch gedurig bij hem zijn. Dan zou hij hem elke dag wel een keer zien. als hij maar in een schuur mocht wonen, ergens op het terrein van zijn vader, toch in de buurt van zijn vader. Dat zou al heel wat beter zijn als wat hij nou in zijn dwaasheid zelf gekozen had toen hij wegging. Dat ziet hij als een groot voorrecht. Nou, het is ook een groot voorrecht als de Heer je, ja, als de Heer je niet verstoot, als de Heer je niet wegstuurt, maar als hij je bij zich wil hebben, ook al is het niet meer dan als een knecht. Maar daar laat de Heer het niet bij. Want hij, en dat heb ik zo pas ook gezegd, hij zegt tegen zijn discipelen, een knecht blijft altijd een vreemde, nietwaar? Met een knecht ga je niet zo vertrouwelijk om. Tegen een knecht vertel je je hartsgeheimen niet. Die neem je niet in vertrouwen. En daarom zegt de Heer Jezus op een gegeven moment tegen zijn discipelen, ik heb u vrienden genoemd, Johannes 15. Daar zit een stap, dat is een stap verder. Dat is dichterbij. Dichterbij het hart van de heiland. Want nou geeft hij je niet alleen maar opdrachten zoals hij aan een knecht geeft, maar hij vertelt je ook zijn geheimen. Hij vertelt je de dingen op een heel ander niveau. Vriendschappelijk. Nu komt er een teer element in. En zo tilt hij zijn discipelen op een hoger niveau. Dat is voor ons allemaal duidelijk. Iemand met wie je goed bevriend bent, dat is een andere verhouding dan werkgever-werknemer. Daar blijft het nog niet bij. Want, en dat is merkwaardig dat dat nou juist met Pasen gaat gebeuren, dan is de Heer Jezus, je zou zeggen, verder verwijderd van zijn discipelen dan ooit. Want hij is opgestaan, hij heeft de dood achter zich, hij heeft eer en heerlijkheid ontvangen. En zijn discipelen die hebben zich in al hun ontrouw leren kennen en doen kennen. Die zijn weggevlucht, die hebben zich geërgerd. Ze zijn weggegaan en wat eerst nog zo dicht bij elkaar was als vrienden, daar hebben zij zelf eigenlijk een eind aan gemaakt. Petrus heeft het gezegd, anderen hebben het met andere woorden, met daden gezegd. Er is een grote verwijdering tussen de heiland en zijn discipelen gekomen. Je zou zeggen, nou zal hij ze wel geen vrienden meer noemen. Nou zijn ze ineens knechten meer. Nou zijn ze weglopers. En dan zegt hij, of laat hij door die vrouwen tegen de discipelen zeggen, zegt mijn broeders. Dan komt hij nog veel dichter naar ze toe. Dan wordt het nog familie ook. Vrienden zijn uiteindelijk nog, ja, vrienden. Hoe dicht ze ook bij elkaar zijn, maar ze zijn niet van hetzelfde bloed, ze zijn niet van hetzelfde huisgezin. Maar hij gaat nog een stap verder, want de vader heeft ze nou op grond van zijn volbrachte werk ook aangenomen als kinderen. En dus hij, de eigen zoon van God, heeft er nou broeders bij gekregen. En dat is een nog teerdere, intiemere relatie. Dus er zit inderdaad voortgang in en daar streefde de Heere naar. De aangenomen, de kinderen worden inderdaad ook broeders van de Heer Jezus. Ja, dus ik zie daar inderdaad gradatie in, maar ook vooruitgang. En op een moment waarop je het eigenlijk niet meer verwachtte. Ja. Ja, slaaf zelfs. Ja, ja, Paulus die gebruikt inderdaad die uitdrukking als hij over zichzelf spreekt, dan de dienstknecht van Jezus Christus. Maar dan wijst Paulus niet op zijn geloofsrelatie tot de Heere, maar dan wijst hij op zijn werkrelatie. Hij is door de Heere als apostel in dienst genomen. En in dat opzicht heeft hij de opdracht om het evangelie te verkondigen enzovoort, met de prijs die daarvoor betaald moet worden enzovoort. Terwijl de apostel natuurlijk, als het over de persoonlijke verhouding tot de Heere gaat, ook spreekt, denk maar in Romeinen 8, over het kindschap Gods. Dat is voor hem dan ook een werkelijkheid, maar dat is de persoonlijke verhouding tot de Heere. Het andere, dat ziet op zijn taak. Ja, ja, nog meer vragen? Gijske? Stervensgenade. Stervensgenade, dat woord kennen we. Dat is de genade die iemand krijgt om te sterven. Met alles wat dat met zich meebrengt natuurlijk. Hè? Want sterven, dat is afscheid nemen. Sterven is loslaten. Sterven is de overgang maken van dit leven naar het toekomende leven. En om die stap te maken, om die stap te kunnen maken, moet de Heere daar genade voor geven. Nou gaat het, als ik het over deze dingen heb, over bewust sterven. Want er zijn natuurlijk ook veel mensen die Zeker met de toenemende mogelijkheden op het terrein van de medische wetenschap. En met pijnbestrijding enzovoort. Er zijn ook een hoop mensen die eigenlijk onbewust sterven. Die een tijd lang in coma zijn en op een gegeven ogenblik ophouden. Zonder dat ze het, zonder dat de omgeving het beseft enzovoort. Dat is een ontwikkeling die je natuurlijk vandaag de dag ziet. Die ook samenhangt met toename van pijnbestrijding en al dat soort dingen. Waarbij veel mensen eigenlijk verdwijnen uit dit leven zonder dat ze er zichzelf iets van bewust waren. Maar als het nou gaat om een bewust sterven, hè, zoals je dat vroeger veel vaker had, dan moet de mens ook heel bewust zich worden, nou is het voorbij, nou moet ik ook afscheid nemen, nou moet ik ook loslaten. Dan moet ik mijn werk loslaten, ik moet mijn bezittingen loslaten, ik moet mijn vrouw loslaten of mijn man en mijn kinderen. Daar is genade voor nodig, om het daarmee eens te zijn. En dat gaf, en dat geeft nog waar het gebeurt, nogal eens wat moeite bij degene die dan achterblijven. Want als iemand genade ontvangt om los te laten, dan maakt de Heere de banden zelf los. Maar dat is bij de stervende zo. En dat is niet bij de achterblijvende zo. En die ervaren het dan soms als iets heel pijnlijks, dat degene die sterven gaat al los is. Net alsof er geen liefde meer over is. Terwijl degene die achterblijven nog juist wel met heel sterke nadruk de liefdeband ervaren. En het dan soms ook heel moeilijk kunnen verwerken dat zo iemand al weg is eigenlijk, terwijl die er nog is. Maar niet alleen heb je genade nodig om los te laten, dat is een deel van stervensgenade ook. Maar je hebt ook genade nodig om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Ik bedoel ook heel bewust te weten waar je straks je ogen weer op zult slaan. Sterven in geloof, sterven in vrede, sterven in de overtuiging van het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Sterven in de overtuiging dat de Heere ook jou zal opnemen in heerlijkheid. Psalm 49, na de dood is het leven mij bereid. Dus bewust gelovig zien op het volbrachte werk van Christus. Gelovig zien op het feit dat dat bloed van Christus al mijn zonden wegneemt. En ja, je hoofd neerleggen op wat dan wel genoemd wordt de borggerechtigheid van Christus. Zodat de duivel weg is en de aanklagers weg zijn. En ja, het vrede is en je zo in vrede heen gaat. Dat is ook een ander onderdeel van stervensgenade. En dat krijgt de mens natuurlijk maar één keer. Dat krijg je echt alleen maar als je sterft. Niet eerder. Niet op een ander tijdstip. Dus dat zou ik willen zeggen van stervensgenade. Maar die leer je, die krijg je pas als je in je leven ook genade hebt leren zoeken en kennen. Stervensgenade is op zichzelf wel iets bijzonders, maar het is niet iets wat totaal nieuw van aard is. Omdat het in wezen dezelfde genade is die je in het leven hebt leren kennen en die je nodig had om door dit leven heen te komen. Ja. Nog meer vragen? Als u nee zegt of als u niks zegt, dan leid ik daar uit af dat we dan gaan stoppen. Akkoord? Dan gaan we met elkaar nog zingen uit Psalm 73, het 14e vers. 73, het 14e vers.
We zullen samen danken. Heren, wij mogen uw naam danken voor wat u ons in uw woord geopenbaard hebt. Voor het geduld dat u met uw discipelen hebt gehad. En dat u wel moest hebben vanwege hun traagheid, vanwege hun ongeloof, vanwege hun onbegrip. Heren, maar gij zijt de getrouwe geweest en het blijkt altijd weer dat wat u in uw liefde hebt aangevat, door u ook wordt vastgehouden. En dat u ervoor zorgt dat ze verder komen, dat u ervoor zorgt dat het geloof dat ge zelf in het hart geplant hebt niet verschrompelt en verdwijnt, maar dat het blijft, ja, dat het zelfs toeneemt, dat het zelfs wasdom krijgt. Heren, zo zorgt u voor het werk uw handen dat u nooit laat varen. Waar het voor ons op aankomt, Heren, is dat wij dat werk ook kennen. Dat zaligmakende werk, dat genadewerk. Leert u het ons, leert u ook het belang daarvan zien, de noodzaak. Leert u er ons naar uitgaan, leert u het ons zoeken, leert u het ons beleven. En schenk ons zo uw zegen. We hoorden dat u Lazarus een vriend noemde. Daar lag een genadewonder achter. Een genadewonder dat u aan hem bewezen hebt en dat u aan zoveel al bewezen hebt, maar dat wij ook persoonlijk moeten kennen. Heren, openbaar dat ook aan ons. Dat wij niet langer in onze afkerigheid van u, in onze vijandschap tegen u, in onze natuurstaat tegenover u voortleven, maar dat wij ons aan u, de Heren, mogen toevertrouwen, overgeven en dat wij zo door u worden overgenomen. Schenk ons uw zegen en vergeef ook al onze zonden en breng ons een volgende keer weer samen rondom het evangelie van Johannes 11. Om Jezus wil. Amen. Wel thuis.